Fijn dat je luistert naar Hallo Hanna, de podcast waarin Rijksambtenaren vertellen over de ethische kant van hun vak. Mijn naam is Roos Eimers.
En ik ben Daan van Dijsseldonk.
Wij zijn van Firma Mes, een theatercollectief gespecialiseerd in documentair en audiotheater. Wij maken, in opdracht van het Hanna Arendt Podium van de Rijksoverheid, deze podcast over Rijksambtenaren. Mensen over wie het vaak gaat, maar die zelf niet vaak aan het woord komen.
We leggen hun verhalen soms naast het gedachtegoed van filosofe Hanna Arendt, naar wie deze podcast vernoemd is. Haar werk biedt interessante handvatten, juist ook voor ambtenaren, als het gaat om ethisch handelen, moreel kompas en bijvoorbeeld de rol van de bystander.
Dit is de laatste aflevering van deze nieuwe serie van 3 afleveringen. De vorige afleveringen gingen over transparantie en hiërarchie. Oorspronkelijk was het idee het daarbij te laten. Maar tijdens onze gesprekken kwam één thema, gevraagd of ongevraagd, altijd aan bod. Waarna we besloten er een extra aflevering over te maken. Tegenspraak. Geen van de ambtenaren die je zo hoort heeft de waarheid in pacht. Over bijna alles wat gezegd wordt kun je het hebben. Maar dat is precies waar deze podcast voor bedoeld is. Een open gesprek.
In ruim 2 jaar dat wij ons in de ministeries begeven, heeft de wereld niet stilgestaan. Ambtenaren treden steeds meer in de openbaarheid. Grote interviews, vooral door de hoogste laag, zoals iemand het in deze aflevering zal noemen, zijn geen uitzondering meer. Er zijn kritische statements, soms wordt er zelfs openlijk gedemonstreerd. Duidelijk is dat de ambtenaar haar positie in de schaduw aan het onderzoeken en soms bevragen is. En dat gaat met vallen en opstaan. Helaas heeft de wereld op meer fronten niet stilgestaan, met oorlogen dichter bij huis dan we 2 jaar geleden hadden gedacht. Welke gevolgen hebben dat soort actualiteiten in de ministeries? Wat als opdrachten die je moet uitvoeren plots in een compleet ander licht komen staan en je begint te twijfelen? Is er dan ruimte voor gesprek?
We noemen het vaak tegenspraak, hè? Dat wordt nu als woord gebruikt. Ja, ik heb in die zin een beetje moeite met het woord, want dat lijkt een beetje stoerdoenerij. Zie mij eens ergens tegenin gaan. In mijn beleving ben je iemand ontzettend aan het helpen. Als die zegt, hey, zullen we met z'n allen linksaf gaan, want ik vind linksaf een goed idee. En dat jij zegt van, maar wacht even, heb je wel heel goed naar rechts gekeken? Want hè, daar is ook nog dit, of hè, allerlei argumenten geven. Als iemand dan nog steeds zegt, oh ja, goed, zit ook wel wat in, maar die blijft bij een besluit, dan is het duidelijk. Maar het eerste doen we ook al niet. Dus we zijn gewend om ons te richten aan degene die hoger is. Ik denk dat er te veel een sfeer is ontstaan van, jongens, we hebben een hele duidelijke lijn. Die minister is de baas. Als die minister wat vindt, dan gaan we dat ook doen, punt. En als de DG wat vindt, dan gaat de laag eronder dat doen, hè, ook weer een punt. Wat we met elkaar vergeten zijn, is van, hoe komt zo'n persoon tot iets wat hij vindt? Totdat iemand wat vindt, is er allemaal vrijheid. Mag je van alles zeggen? Mag je zeggen, ik ben het hier niet mee eens? En zou je dit nou wel doen? En zou je niet een andere richting kiezen?
Tegenspraak is een belangrijk element in het werk van een ambtenaar. Maar waar houdt tegenspraak op? Wanneer wordt tegenspraak activisme?
In de wet is geregeld dat de ambtenaar, dat zijn recht van meningsuiting is beperkt. Namelijk dat het recht van meningsuiting en een goed ambtenaarschap niet in de weg mag zitten, zou ik maar zeggen. Nou ja, als je demonstreert voor het onderwerp waar je ook aan werkt, ja, dan zit dat elkaar natuurlijk in de weg. Dus dan mag je dat niet doen. Dat vind ik ook wel soms. Dat is nu ook een discussie op departementen over de idealistische ambtenaar. Want dat brengt heel veel, namelijk heel veel energie om een bepaalde richting op te gaan. En dat ondersteun ik ook heel erg. En tegelijkertijd vind ik van, ja, maar als je echt een ideaal beeld van de wereld en Nederland wil scheppen, ja, dan moet je de politiek in. Dan moet je niet de ambtenarij in.
Wanneer ben je inderdaad bouwstenen aan het leggen om een goede discussie met elkaar te hebben en dat alle perspectieven in beeld komen en dat we niet met z'n allen meegaan in een stroom omdat we dat nou eenmaal met z'n allen vinden? Dat moet niet doorslaan in, ik ben gewoon die mening toegedaan. En dit moet het gewoon worden. En dat vind ik gewoon extreem. En dat moet het ook gewoon zijn. En als dat het niet wordt, dan vind ik dat het misgaat met de wereld of met het land. Dus ik zal altijd gaan strijden om dit te gaan doen. Je wordt geen ambtenaar om te vuur en te zwaard te strijden voor iets. Ja, je strijdt te vuur en te zwaard voor de democratie. En het kan zijn dat je dan te maken krijgt met standpunten die niet jouw standpunt zouden zijn. En daar moet je wel tegen kunnen. Dus als dingen weggemoffeld worden, dat kan niet. Dus dan mag je inderdaad strijden en dan vind je mij ook echt aan je zijde. We gaan dit op tafel leggen. Minister, ook al wil je dit argument niet horen, je gaat hem horen. En dat gaan we ook opschrijven in de nota, hè, zodat je het ook kan lezen. Maar als dan de minister of het kabinet of wat dan ook een besluit heeft genomen, dan is dat wel een besluit en dat voeren we uit. Als je daar niet tegen kan en zegt, ja, maar ik kan hier echt niet mee leven, ja, dan moet je ook inderdaad in het uiterste geval ook zeggen, ja, maar dan pas ik hier gewoon ook niet. Dan moet ik dit niet willen.
Nee, het is niet de bedoeling dat als je bijvoorbeeld de minister dagelijks moet adviseren over thema X, dat je dan vervolgens over datzelfde thema in het weekend op het Malieveld staat. Want daarin dan ben je naar de buitenwereld toe ook niet meer objectief. En dan weet je dat bevlekt als het ware de ambtelijke advisering. Ja, het is absoluut de bedoeling dat je intern op je eigen dossier durft tegen te spreken. Alleen, ja, sommige dingen zijn nou net wat gevoeliger dan andere.
Nou, dan ben je geen slecht. Je bent misschien wel een slechte ambtenaar. Dat is wat anders dan je bent een slecht mens. Want we hebben activisten nodig in deze samenleving. We hebben mensen die demonstreren nodig. We hebben mensen nodig die lopen te scanderen dat de andere kant op moet gaan. En die dat voluit moeten blijven doen. Die hebben we gewoon per se nodig. Dat mogen ook ambtenaren zijn in hun vrije tijd. Die zeggen, ik strijd daar ook voor. Maar je moet ook weten dat als je eenmaal hier werkt, dat je dan wel alle perspectieven, alle dingen in beeld moet brengen. Maar dat het kan zijn dat je uiteindelijk een minister bedient die een andere politieke kleur heeft dan jij ooit zou stemmen. En als die minister zegt, en dan wordt het rechtsaf, ja, dan wordt het wel rechtsaf uiteindelijk.
Tegengas geven is prima, dat doen wij elke dag. Dat is denk ik een belangrijke functie die wij als Rijksambtenaren hebben, om redelijkheid te brengen in de hectiek van het politieke bestel. Want daar komen allemaal plannetjes en dan moeten wij daar een soort redelijkheid in brengen wat kan en wat niet kan en wat de gevolgen zijn. En als dat uiteindelijk op het eind de keuze is die gemaakt wordt, dan hebben wij het daarmee, dan hebben wij het daarmee te doen.
In onze gesprekken begonnen we steeds meer te vragen naar het grijze gebied. Waar kan debat bestaan over wat wel of juist niet volgens de wet is? Maar eigenlijk kwamen daar weinig verhelderende antwoorden op. Iedereen was overtuigd van een duidelijke, zwart-witte grens, waar binnen dingen wel kunnen en waar buiten niet. Nu, tijdens de montage, vragen we ons eigenlijk steeds meer af, is er eigenlijk wel een grijs gebied? Of is het juist heel zwart-wit? Maar is niet iedereen het eens over wat zwart is en wat wit?
We zeggen vaker in deze podcast dat het vertellers niet gaat om een specifieke anekdote, maar om waar die in bredere zin voor staat.
Ja, even nadenken hoor. Zonder dan het voorbeeld specifiek te noemen.
Regelmatig wilden ambtenaren een specifieke situatie ook echt niet noemen om zichzelf of anderen niet in de problemen te brengen. Maar ook zonder specifieke omstandigheden geven de volgende verhalen wel de persoonlijke dilemma's weer waar ambtenaren tegenaan kunnen lopen.
Op een gegeven moment heb ik samen met een collega wel gezegd van ja, dit gaan wij gewoon niet doen. Op het moment dat dit je boodschap is en dit is wat je wil dat je uitgedragen, dat is prima, maar wij gaan dat niet in een beslisnota opschrijven, want dat gaat voor ons te ver. Dus dan moet je iemand anders zoeken om dat op te schrijven. En dat hebben ze ook gedaan. Daarbij hebben we dan ook nog gedaan dat we gezegd hebben, oké, maar wij willen wel dat op basis van de keuze die voorlag, dat er toen gekozen is, ik wil dit niet, ik wil iets anders. Daarom vraag ik iemand anders om het op te schrijven. Maar ons stuk bleef wel staan. Dat als er op een gegeven moment heel veel gedoe overkomt, achteraf, op welke manier dan ook, dat jij wel kan verklaren, ja, maar ik heb wel hetgeen gedaan wat heel dicht bij me lag en wat ik het juiste vond en dat deze keuzes worden gemaakt Dat is prima. Dit is iets wat eigenlijk zo goed als nooit gebeurt. Hè? Want dit is wel de echte geëscaleerde vorm van hoe wij werken. Maar daar is iemand dan ook professioneel genoeg voor om dan te zeggen van oké, nou, als dat het geval is, dan accepteer ik dat. Doe dit. En dan ga ik inderdaad iemand anders vragen. Ja, dan moet hij dat ook aan de Kamer verantwoorden. Maar dat is de plek waar hij dat dan moet doen.
En toen was toen aan mij gevraagd om deel te nemen aan een overleg erover. Ik zeg van, dat ga ik gewoon niet doen meer. Niet in dit stadium op deze manier. Ja, dat was heel vervelend. Ik heb er echt wel een paar keer een nacht niet over geslapen. Omdat je niet weet of je het goede doet. Of je wel of je de juiste afweging hebt gemaakt. En of je op een gegeven moment moet je dan hard zijn. En dan je loyaliteit naar je collega's en je loyaliteit naar anderen. En dat speelt dan allemaal mee.
Het was makkelijker geweest om het wel te doen.
Nou, ook weer niet, want dan was ik tegen mezelf ingegaan. Maar ook had ik dan het probleem gehad dat ik dan me had moeten verklaren als dan later, of kunnen verklaren als later blijkt dat het niet goed is. Dan ben je aanspreekbaar en terecht.
Nou, eigenlijk wel, dat is uit mijn vorige werk. Bijstandsgerechtigden, die moet de gemeente aan een baan zien te helpen. En op een gegeven moment de begroting kwam niet dicht en er moesten ingewikkelde keuzes gemaakt worden. En toen zei de betreffende wethouder van joh, maar dan gaan we gewoon zeggen dat we nog meer mensen aan een baan helpen. En toen zei ik, dat gaan we niet realiseren. Dat is gewoon niet eerlijk, want dat lukt gewoon niet. Het mag hartstikke uitdagend zijn, hè, dat mag, maar onhaalbaar, dat mag niet. Dus toen heb ik hem ook gezegd, ja, dat gaan we niet doen. En toen zei die wethouder letterlijk van, je weet dat je nog in je eerste 3 maanden zit van van deze functie. En dan wordt hij wel raar, hè? Want dan denk je, natuurlijk, hè, je woont ook ergens. We hadden net je hebt net een gezin, weet ik veel. Hè, dat allemaal dat soort dingen. Hè. Dus, maar toch van, ja, maar dit gaan we dus niet doen. Dus ik heb de keus gemaakt, ik ga 1-op-1 met deze wethouder. Ik heb gelijk de vergadering gestopt en gezegd, ja, ik wil met de wethouder even 1-op-1 zitten. En ik heb hem de keus voorgelegd, of je biedt nu je excuses aan, of we zitten vanmiddag bij de burgemeester. En dan gaan we het erover hebben wat je nou zei. Want ik ben hier echt niet van gediend. En ik ga niet iets adviseren wat niet kan, nu niet, nooit niet. Wat het ook betekent. Want dit gaat zo tegen mijn integriteit in. Dus ik denk dat hij daar het dichtst bij gezeten heeft.
Nou ja, dan kom je op een gegeven moment weer terug in de keuze die je moet maken. Dat als je zegt van als ik zo overtuigd ben in een bepaald standpunt, en dat is echt onverenigbaar met hetgeen hoe ik nu moet handelen conform hetgeen wat mij eigenlijk gevraagd wordt in mijn werk. Ja, dan moet je of kiezen om je daar toch naar te voegen, of je moet iets anders gaan zoeken. En dat is gelukkig helemaal niet aan de orde. Maar dat lijkt me een hele moeilijke keuze als je hem aanvoelt komen. Want op het moment dat je voelt hem natuurlijk heel goed aankomen, dat er zo'n conflict bij je ontstaat. En dat kan ik me voor bij de mensen die hier dan de sit-in doen, kan ik me heel goed voorstellen dat conflict heel levendig en dichtbij is.
Tegenspraak, idealisme, de activistische ambtenaar. Er blijken verschillende opvattingen te bestaan over deze termen. Ambtenaren die demonstreren voor klimaatactie doen dat naar eigen zeggen omdat de doelen uit de klimaatwet niet worden gehaald. Zij vinden dat ze als ambtenaar moeten opkomen voor wat democratisch is besloten. Maar het verwijt van anderen is dat ze bezig zijn met hun eigen opvattingen in plaats van met het werken voor de samenleving. Dat ze daarmee hun positie misbruiken. Dat ze het intern kunnen aankaarten, maar het dan moeten loslaten als er niet geluisterd wordt. Is dat zo? Of zijn er momenten denkbaar dat je als ambtenaar wel moet doorzetten, omdat je weet dat het niet handelen volgens Nederlandse of internationale wetgeving grote gevolgen kan hebben?
Het is ontzettend spannend. Ik heb de hele week echt wel lopen wegen van, goh, is dit verstandig voor mij? En nou, de uitkomst daarvan is eigenlijk dat ik denk dat dat niet het geval is. het lijkt net heel groot, hè, het ministerie, wat ik net ook al zei. Maar uiteindelijk is het echt een handvol mensen die daar meestal een hele leven blijven werken. Je bent ook echt heel erg afhankelijk van een kleine laag bovenin. Dus op het moment dat zij mijn stem horen, dan denk ik niet dat het me in dank wordt afgenomen.
Nou, je kan er rechtstreeks persoonlijk op aangesproken worden. En als je er niet persoonlijk op aangesproken wordt, en je hebt met dezelfde leidinggevende over een jaar te maken, dan weten ze het nog wel. Ik heb er allemaal niet zoveel mee te verliezen. Maar een collega van 32, die zal niks zeggen. Nou ja, je komt gewoon niet in aanmerking voor bepaalde activiteiten, zou ik maar zeggen, die je graag zou willen doen. Of misschien mensen kunnen bang zijn om een bevordering mis te lopen. Of een klus die je eigenlijk heel interessant vindt, maar die de politiek gevoelig wordt, die krijg je dan niet. Terwijl je denkt van, god, maar dat had ik nou graag willen doen. Laat ik zeggen, het is lastig.
Zometeen een uitgebreider verhaal dat tegen onze gewoonte in aan de actualiteit verbonden is. De terreuraanval van Hamas en de daaropvolgende invasie van de Gazastrook door Israël zorgt overal voor opschudding, ook binnen de Rijksoverheid. Dat is geen geheim. Ook in het openbaar spreken oud-diplomaten en oud-ambtenaren zich hierover uit. Bijzonder en enigszins nieuw is dat ook actieve ambtenaren in de openbaarheid demonstreren. Het volgende verhaal gaat over hoe dit intern speelt op het ministerie.
Voor mij persoonlijk geldt dat juist het idee dat je 's ochtends wanneer je opstaat een verschil kan maken. En dat je aan tafel zit, meepraat, beeld krijgt bij wat gebeurt er nou achter de schermen en wat maakt nou dat iets eruit ziet zoals het is. Want als kind vroeg ik mij altijd af van, goh, hoe werkt dit nou eigenlijk? Je hebt verschillende landen, verschillende mensen. Sommigen mogen elkaar niet, anderen mogen elkaar weer wel. Nou, soms hebben ze ruzie. Hoe zorg je ervoor dat die ruzies beslecht worden? En dat uiteindelijk mensen gewoon fijn met elkaar kunnen samenleven. En wat het leuke aan deze baan is dat je leert de wereld beter begrijpen. Dat geeft rust, want je weet hoe het werkt. En soms zie je wat er gebeurt. En ja, dan is dat toch minder. Geeft dat minder rust. In de afgelopen 10 jaar ben ik op meerdere momenten echt wel dingen tegengekomen waarvan ik dacht, dit is niet helemaal zuiver. Moet ik hier nu ingrijpen? En ik denk dat dat ook echt wel gewoon inherent is aan een organisatie. Dat hoort erbij. Dat hoort erbij als je met mensen werkt. Dat hoort erbij als je op politiek gevoelige dossiers werkt. Daar ontkom je niet aan. Het is nooit helemaal zuiver. En er zullen altijd verschillende belangen zijn die gewogen moeten worden. Wat het verschil hier is dat er dat er een bepaalde steun werd uitgesproken voor een bepaalde daad die grote gevolgen zou kunnen hebben voor. En doorgaans hebben wij wel deescalerend opgetreden of veroordelen we hele slechte dingen die we zien en terecht. En dat was deze keer niet zo. Het gaat over mensen. Dit gaat over kinderen, net zoals die van mij. Dit gaat over echtgenotes, over echte mensen met echte huizen, met echte dromen ook. Nu klink ik heel erg zweverig, maar ja, dat is voor een ambtenaar wel heel erg zweverig, ja. Ja. Het is niet het gesprek wat ik met een andere ambtenaar zou voeren van, god, dit, weet je, dit gaat echt over. Poeh, hoe zou je dan over praten? Ja, naar de burgerbevolking. Ja, wat echt wel maakte dat ik mij begon af te vragen of ik hier nog wel onderdeel van wilde zijn. Op het moment dat je zoiets ziet en tegenkomt en als je daar 's nachts echt nog wel mee rondloopt en ermee wakker wordt, En echt je hele, ja, ook je fysiek zegt, je hebt hier een verantwoordelijkheid. Je moet hier iets aan doen. Ja, dacht ik, nou goed, ik moet dat intern gaan regelen. Dit had niet direct iets met mij te maken, maar er was intern ontzettend veel onrust over wat we zagen gebeuren. En collega's met ontzettend veel buikpijn, met grote vragen. Wat doen we nou eigenlijk? Dit kan toch niet? Ik besprak het eerst met mijn leidinggevende. En daar kwam ook echt wel steun voor de verontwaardiging en de zorgen die ik voelde. Zij gaf ook al aan van, goh, ik heb dit hoger opgebracht. Binnenkort gaan we hier aandacht aan besteden. En dan gaan we gewoon ruimte daarvoor maken. Dus het was ook niet van, nee, we gaan dit direct in de kiem smoren of zo. Absoluut niet. Wij moeten dit bespreekbaar maken. Ik sprak er vervolgens over met andere collega's. En al heel snel ontstond er eigenlijk een appgroep. Met collega's die een beetje steun zochten bij elkaar. En ook antwoorden probeerden te vinden bij elkaar. Op kantoor is het toch wel spannend om daarover te praten, merken we. Waarom is dat zo spannend? Het is toch helemaal niet raar dat je hier buikpijn van hebt? Zo volgde er wel een gesprek ook binnen mijn directie hierover. En dat was heel fijn dat daar tijd voor werd vrijgemaakt. Alleen nadat de directeur een aftrap had gegeven, bleef het 2 minuten lang stil in de zaal. Terwijl je weet dat iedereen met dezelfde buikpijn zit. Dat weet je van elkaar. En toch durfde niemand als eerste te spreken. Het is gewoon een heel erg precair onderwerp. Ja. Ja, maar wat je ziet is dat er toch altijd een angst bestaat onder collega's om het verkeerde te zeggen of om een ander een vervelend gevoel te geven. En dan zijn we daar eigenlijk met z'n allen een beetje op eieren aan het lopen. En ik keek echt om me heen en dacht, oké, dan moet ik het ijs maar breken. Of dan moet ik het maar bespreekbaar maken. Hoe onuitnodigend dat op dat moment ook was. Ik merkte dat ik het vervolgens heel erg spannend vond, omdat niemand wat durfde te zeggen. Uiteindelijk kreeg ik wel heel veel bijval en dat was wel heel erg prettig. Maar daar bleef het vervolgens ook wel een beetje bij. En dan gaan we weer over tot de orde van de dag. En dan moet je de knop ook kunnen omzetten. Ik ben er wel echt buikpijn van blijven houden. Het is echt niet onopgemerkt gebleven thuis. Thuis at ik niet. Ik sliep niet. Ik zat echt in een hele gigantische stressmodus. Ik weet niet of emotioneel zijn of buikpijn hebben iets is wat een plek. Ja, ik zoek naar mijn woorden. Wat er mag zijn. Het mag er wel zijn. Maar op het moment dat je laat zien dat je dat hebt, dan ben je mogelijk niet meer professioneel. Dat is de valkuil. Ja, vervolgens heb ik met dat collectief collega's de zorgen die er breder leven ook overgebracht aan de hoogste laag. Ja, dat is een gesprek met de hoogste ambtenaren in dit geval. En 10 van ons, namens 250, zaten er toen in de appgroep al. En wij zagen dat echt als onze taak om die zorgen die er in het apparaat leefden ook gewoon over te brengen. Help ons begrijpen wat we nou eigenlijk aan het doen zijn hier. Help ons ook dit beleid uit te kunnen voeren, want we begrijpen het niet. En idealiter, ja, dragen wij op die manier ook iets bij aan de-escalatie. Zowel bij ons op de werkvloer als daarbuiten. En dat was heel fijn dat die ruimte werd gegeven en tegelijkertijd, ja, hebben wij achteraf niet echt het idee gehad dat er echt werd geluisterd. Het was meer een KVO, kennis van ontvangst. zo heb ik dat wel ervaren. Ja, wat er toen gebeurde is dat ik mij vooral... Ik had vooral het gevoel dat ik gefaald had. Omdat ik had dat gesprek mede mogelijk gemaakt. En ik had daar aan tafel gezeten. En toen ging het werk gewoon door. Ik ben er wel echt buikpijn van blijven houden. Heb het gesprek intern ook echt wel geprobeerd ook te voeren. Maar ja, op een gegeven moment heb je toch wel het idee dat je mensen ermee lastig valt. Collega's ermee lastig valt. Op een gegeven moment heb je een gesprek met ook je meerdere. Waarbij je dan ja, toch wel te horen krijgt dat het beter is om het gewoon proberen te laten. Met de beste bedoelingen. Ik wil nu niet zeg maar de indruk wekken dat iemand daar slechte bedoelingen bij heeft. Maar dat is wel lastig. Zeker ook omdat je er zelf echt wel buikpijn van blijft houden. En je elke keer weer afvraagt. Wat kan ik nou doen? Ja, hoe ga je dan verder? Poeh. De truc is om dan tegen jezelf te zeggen... ik heb gedaan wat ik kon doen. Hier houdt mijn verantwoordelijkheid op. En dat is voor iedereen anders. En ik snap ook wel dat een verantwoordelijkheid ergens ophoudt. Maar als iedereen dat zou doen, hoe ziet de wereld er dan vervolgens uit? Nee, ik had niet verwacht dit op deze manier tegen te komen. Op deze schaal. En ook op de interne onrust die ik daarbij zag. Nee, dit had ik echt... Nee, nooit zo...
Maar nu het zo tegen die grens aanliep... heb je niet getwijfeld of je niet moest stoppen? Of je niet je werk moest neerleggen?
Ja, dat gaf rust. Het idee dat je er ook uit kon stappen... en dat je geen onderdeel... Ja, voor jezelf. Ik ben hier dan geen onderdeel meer van. En tegelijkertijd heb ik mijn hele leven lang toegewerkt... naar onderdeel te zijn van een internationale gemeenschap. Aan tafel te kunnen zitten. En op het moment dat je dan van die tafel afstapt... heb je ook geen invloed meer.
Vriendschap. Een beetje een raar woord om in deze context te gebruiken misschien. Maar volgens Hannah Arendt is vriendschap een ultieme menselijke relatie. Vrienden erkennen elkaar als unieke individuen en waarderen elkaar op die manier. Inclusief verschillen. Bij vrienden ben je geïnteresseerd in hoe zij de wereld zien. Juist als dat anders is dan jouw manier van kijken. Omdat je vrienden bent, blijf je met elkaar aan tafel zitten. En praten. Ook als dat niet makkelijk is. Arendt zegt dat de mens van nature betrokken is bij de wereld. En die liefde voor de wereld is gezamenlijk en belangrijker dan je eigen morele opvattingen. Om een gedeelde wereld in stand te houden, is vriendschap nodig. Het is helemaal niet erg om het radicaal oneens te zijn of overtuigd te zijn van je eigen gelijk. Het is wel erg als je uit naam van de waarheid van tafel wegloopt.
Ik denk dat ik hier effectiever ben dan daarbuiten. Dus als ik er echt iets aan wil doen, kan ik beter blijven mensen overtuigen. Zorgen dat het de goede kant op gaat. Met argumenten of onderzoek of zo aantonen waarom we een bepaalde kant op moeten. Daar ben ik als Rijksambtenaar effectiever in als ik hier binnen zit dan dat ik buiten ga meelopen.
Je moet het zo zien dat als een peloton wielrenners, die heeft een bepaalde snelheid. En met elkaar zijn ze heel efficiënt, want ze zitten in elkaar zocht. Dus ze vangen minder wind. Dus daardoor gaan ze harder met elkaar dan dat ze alleen zouden gaan. Maar wat nu als je dat peloton harder wil laten rijden? Dus we willen vooruit met de energietransitie of vooruit met het onderwijs of welk onderwerp dan ook. Dan zal er toch eentje in die groep moeten zijn die zijn wiel wat meer naar voren duwt en harder gaat fietsen. Daardoor meer in de wind gaat zitten, meer nadeel ondervindt. Maar dat is de enige manier waarop dat peloton harder kan gaan rijden. Dus Je hebt mensen nodig in je organisatie die vooruit willen, omdat je anders als organisatie niet snel gaat. En tegelijkertijd gaan die mensen die dus sneller gaan dan de organisatie, ja, die komen in de wind staan. Nou, maar wat doe je dan met als organisatie? Ga je dan hen bestraffen of ga je het gesprek aan? En ga je de dilemma's bespreken?
Het is belangrijk om hier met elkaar het gesprek over te hebben, om dat te weten, om ook met elkaar te voelen dat deze discussie er is en dat dat soms wringt. En dat hoe meer gepolariseerd, zeg maar, de samenleving wordt, dat dat overal doorklinkt. En dat is dus ook bij de ministeries. En dat mensen daardoor voorzichtiger worden. En dat er daardoor eerder gezegd wordt van, nou, misschien is het toch verstandig om het niet te doen. Maar het is ook wel een beweging van, nou, niet binnen een ministerie zelf, maar de afrekencultuur is best wel groot. Het is best wel gepolariseerd. Dus ik kan me voorstellen dat mensen daar voorzichtig in worden.
Ja, ik weet niet wat de oplossing is. Ik had vandaag wel een mooi moment waarop ik collega's sprak die er echt heel anders in staan. En ik had een heel persoonlijk verhaal gedeeld vanuit mijn jeugd bijvoorbeeld. En wat maakt dat dit mij zo raakt. En dat zorgde gek genoeg wel voor verbinding. En voor een moment waarop we, ja, waarop, en ik zag het altijd al wel, maar waarop er vanuit de andere collega's kwam van, oh, maar we maken ons eigenlijk zorgen om precies hetzelfde. En het lijkt, weet je, van door de buitenwereld die maakt dat wij, dat het lijkt alsof we tegenover elkaar staan, maar eigenlijk maken we ons zorgen over precies dezelfde dingen.
Dit was Hallo Hanna. Veel dank voor het luisteren. We willen alle geïnterviewden heel erg bedanken voor hun verhalen en hun openheid.
Wij zijn Roos Eimers en Daan van Dijsseldonk van theatercollectief Firma Mes. Deze podcast werd gemaakt in opdracht van het Hanna Arendt Podium, een onderdeel van het rijksbrede programma Dialoog en Ethiek. Kijk voor meer informatie in de show notes. De muziek en eindmontage werd gedaan door Caspar Schellingerhout.